Geliefde gemeente, gelovigen uit de tijd van de Bijbel noemen we ook wel Bijbelheiligen. Ze waren heilig in Christus, maar de heiligheid die werd ook zichtbaar in hun leven. Ze hadden een ander leven dan toen ze niet geloofden, of dan anderen niet geloofden. We noemen ze Bijbelheiligen, maar dat betekent niet dat ze alleen maar heilig zijn. Van bijna alle Bijbelheiligen lezen we ook zonden en soms ook echt een dieptepunt. Noach lag dronken in zijn bed, in zijn tent. David zondigde met Bathsheba. Paulus maakte ruzie met Barnabas. Hiskia die vergat dat God voor hem gezorgd had en die deed alsof hij zelf alles verdiend had. Wij lezen telkens weer een dieptepunt van Bijbelheiligen. En zo is het ook bij Petrus. We kennen het allemaal wel. Dat dieptepunt van Petrus. Waarom staat dat nu in de Bijbel? Nou, je zou kunnen zeggen, om te laten zien dat ook een gelovige niet volmaakt is. Dus als je nu je eigen volmaaktheid merkt en je eigen zonde ziet, dat je niet hoeft te wanhopen dat het per se niet kan. Dat is een onderdeel. En waarom de Bijbel eerlijk is. En niet allemaal alleen maar ideaal plaatjes laat zien. Maar er is nog iets. En nog iets belangrijkers. Het dieptepunt is altijd ook een hoogtepunt. Een dieptepunt van de mens. Maar een hoogtepunt van Gods genade. Zo was dat bij David. Na dat hele jaar waarin hij aan de zonde vastgehouden was, toen kwam Nathan bij hem. En na de belijdenis van zonde mocht Nathan zeggen, uw zonden zijn u vergeven. En zo'n hoogtepunt is hier ook bij Petrus. Waar Petrus zijn heiland verloochende, heeft zijn meester hem vastgehouden. En dat hij hem vasthield, dat werd zichtbaar in één ding. In zijn blik. Waarvan lezen Lucas 22. De tekst is vers 60 tot 62. Dus de tekst voor de preek, die lees ik nog een keer. Lucas 22, vers 60 tot en met 62. Waar we lezen, maar Petrus zei, mens, ik weet niet wat gij zegt. En terstond als hij nog sprak, kraaide de haan. En de Heere zich omkeerde, zag Petrus aan. En Petrus werd indachtig, het woord des Heeren. Hoe hij hem gezegd had, eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En Petrus, naar buiten gaande, weende bitter. Tot zover dit woord van God. Onder dit woord en boven de preek staat een blik van Jezus. Drie gedachten, vergeten, gezien en gezegend. Een blik van Jezus. Die blik was vergeten. Dat zien we in vers 60. Ik weet niet wat gij zegt. Ik ken hem niet. Als tweede, die blik gezien. De Heere zich omkerende zag Petrus aan en Petrus werd indachtig. Als derde, gezegend. Vers 62, Petrus naar buiten gaande weende bitter. Dus als eerste, die blik van Jezus vergeten. Petrus volgde van verre. Twee weken geleden hoorden we ervan. Hij volgde wel, maar wel op afstand. Dat was niet alleen letterlijk zo, maar dat was ook in zijn hart zo. Er was een afstand tussen hem en Christus. En tegelijk kon hij niet anders dan volgen. Hij moest wel met Jezus mee. Hij zag waar Jezus gevangen genomen, gehouden werd, waar hij verhoord zou gaan worden. En dan moest hij naar binnen. In het evangelie naar Johannes lezen wat Johannes, die bijzondere connecties had, dat Johannes geholpen heeft om hem naar binnen te krijgen. Petrus komt daar in die zaal en hij gaat daar zomaar ergens tussen de scharen zitten. Incognito. Het moet niet opvallen dat hij anders is dan ander. Nee, hij is net zo. Hij hoort gewoon bij de knechten, bij de soldaten. Nou ja, hij zal wel niet helemaal zo meedoen als zij. Daar is natuurlijk zijn stemming niet naar. Maar hij probeert het wel. Gewoon onopvallend meedoen. Meegrappen. Meepraten. Hij was daar waar de vijanden van Jezus waren. Incognito. Toch werd hij al spoedig herkend. Dat was niet aan Petrus te danken. Het was niet zo dat Petrus dacht, nu ben ik hier en nu krijg ik de gelegenheid om hier te spreken over de Heer Jezus. Als dan Petrus lag, dan was hij daar onbekend, onzichtbaar. Maar hij kan niet verborgen zijn. Er is iemand die herkent zijn gezicht. U was ook in die hof. Ik heb daar u gezien in het licht van de flambouwen. Daar zag ik dat gezicht. Ik herken u ervan. Petrus, die voelt zich ongemakkelijk. Hij denkt, straks gaan ze doorvragen. En hij loopt maar weer ergens anders naartoe. Wordt het hij ook herkend? Dat is een spraak. U komt niet hier vandaan, hè? Zoals je een vreemde op Urk natuurlijk ook zo herkent. En als een vreemde wil doen alsof die ook helemaal bij de Urkers hoort. En af en toe misschien ook een Urker woord er tussendoor gooit. Dat bindt de kortste keer. Je hoeft maar een zin te zeggen. Je hebt hem door. En jij bent niet van hier. Nog een derde keer. Tot drie keer toe wordt Petrus herkend en steeds weer op een andere plek, steeds weer iemand anders. En hoe langer, hoe onrustiger wordt hij. Maar iedere keer dat ze hem vragen, wat zegt Petrus? Ja, inderdaad. Ja, het is waar, ik ben bij Jezus geweest. Dat zegt hij niet. Laat staan dat hij zegt, ja, en ik wil het voor hem opnemen. Het is niet eerlijk wat er hier gebeurt. Nee. Van zulke woorden horen wij van Petrus niets. Het enige wat Petrus weet te zeggen is, het is niet waar. Je liegt. En hij gebruikt er nog sterkere woorden bij. Hij begint zichzelf zelfs te vervloeken. Hij zweert. Dus hij roept Gods naam erbij aan om te zeggen, nee, het is niet waar. Jullie kunnen zeggen wat je wilt, maar ik hoor niet bij Jezus. Ik denk zomaar aan de heftigheid van de woorden van Petrus, dat de mensen al wel extra argwaan krijgen. Waarom moet hij het zo stellig zeggen? Waarom moet hij daarna ook nog eens een keer weglopen? Hij helpt zichzelf er niet echt mee. Maar dat wil hij wel. Hij wil zijn eigen hachje redden. Als ze hem te nakomen, als hij bang is dat ze hem straks ook nog gevangen nemen, dan zegt hij, nee, ik hoor niet bij Jezus. Ja, maar Petrus, waarom ben je dan eigenlijk meegegaan? Als je dan er niet voor uit wilt komen dat je bij Jezus hoort. Was dan net als de andere discipelen weggegaan? Er kan toch maar één goede reden zijn om hier in de zaal te zijn. Omdat je bij Jezus hoort. Als je niet op wilt komen voor de Heer Jezus, wat heb je hier dan te zoeken? Dat geldt natuurlijk breder. En bij de vraag, ja, waar mag een christen komen, waar niet? Dan komt natuurlijk best wel eens de gedachte bij boven. Ja, we zijn nu eenmaal in de wereld. Dus ja, dan ben je ook maar bij je vriendengroep die ook van de wereld is. Dan ben je ook maar op plekken die ook van de wereld zijn. Ja, je kunt helemaal niet de wereld ontvluchten. Maar dat is natuurlijk niet de weg. Als je ergens bent waar je eigenlijk niet kunt zijn, dan kan het maar om één ding zijn. Om daar te getuigen van wie de Heer is. En als je dat niet wil doen, wat doe je daar dan? Maar Petrus, die is hier niet voor Jezus. Dat heeft hij natuurlijk wel gezegd. Hij heeft gezegd, ik zal u nooit verloochenen. En daarom heeft hij eigenlijk gedacht, dan kan ik overal zijn. Als ik zo trouw ben voor Jezus, dan kan ik overal zijn. Maar hij is hier nu niet voor de Heer Jezus. Anders had hij nu niet ontkend wie de Heer Jezus was. Nou, waarvoor is hij er dan? Hij is toch met de Heer Jezus meegegaan? Waarvoor zou hij er anders zijn? Hij is hier voor zichzelf. Hij is hier om te bewijzen dat hij een goede discipel is. Snapt u dat verschil? Hij is niet voor de Heer Jezus, maar hij is voor zichzelf om te laten zien tegenover iedereen, kijk, ik ben de beste discipel. Bent u zo in de kerk gekomen? Niet voor de Heer Jezus, maar voor uzelf. Niet om de Heere te zoeken, niet om Hem te aanbidden ten diepste, maar om te bewijzen dat je toch wel een beetje een trouwe christen bent. We kunnen zo op allerlei manieren onze eigen stand proberen op te houden en ons een beetje oppoetsen voor de mensen en dus voor onszelf. En we doen het, we denken het misschien wel, dat we het doen voor God. Maar als je eerlijk bent, dan moet je zeggen, ik doe het niet voor de Heere. Ik doe het niet uit verlangen naar Hem en tot eer van Hem. Waar kun je dat nou aan zien? Petrus, hier in de zaal, die was wel in de buurt van de Heere Jezus, maar hij zag de Heere Jezus niet. Hij zag de Heere Jezus niet. Ik bedoel, hij was niet op de Heere Jezus gericht. Dan straks, volgende punt, en dan staat er, de Heere zich omkerende zag Petrus aan. Hij zag Petrus aan. Dat pas hier staat, dat is niet omdat de Heer Jezus eerder Petrus niet wilde aankijken. Wat hem zelf betreft. Maar hij kon Petrus niet aankijken, want Petrus wilde hem niet aankijken. Als Petrus daar in de zaal Jezus had gezocht, dan had Jezus hem aangekeken. Maar Petrus, die durfde niet naar Jezus kijken. En Petrus was vergeten hoe Jezus hem aangezien had. Hij was vergeten hoe het begonnen is. U leest dat in Johannes 1. Dat is een paar bladzijden verder. Johannes 1 vers 43. Misschien kunt u die tekst wel even bijnemen. Johannes 1 vers 43. Toen ontmoette Petrus voor het eerst de Heer Jezus. Andreas, die neemt Simon mee aan de hand. Hij leidde hem tot Jezus. En Jezus hem aanziende. Dat is precies hetzelfde woord. Dat is in het Grieks een wat sterk woord voor kijken. Dat niet zo vaak voorkomt. Jezus hem aanziende, zeide. Zie, dat is de allereerste ontmoeting van Petrus met Jezus. Voordat Jezus iets zegt, kijkt hij Petrus aan. En die woorden van de Heer Jezus hebben indruk gemaakt op Petrus. Maar die blik, ik kan niet anders geloven dan dat hij die blik ook nooit meer losgelaten heeft. Tenminste, hè, dat aan de ene kant die blik voor goed indruk gemaakt heeft. De ogen van de Heer Jezus die gingen door tot in zijn ziel. Jezus zag hem aan. En tegelijk is dat juist nu uit beeld. Hij voelt als het ware die ogen niet meer doordringen tot in zijn ziel. Wat zou het goed zijn geweest als het anders was? Als hij daar in die zaal, als hij daar al had geweest. Maar als hij dan teruggedacht had aan die ogen van Jezus. Die hem zo diep tot in zijn ziel aankeken. Waarvan hij wist, Jezus kent mij. Wat is nodig dat we dat hebben? En waar ik net zei, waarom kom je in de kerk? Is het uiteindelijk voor jezelf of is het voor de Heere? Wat is nodig dat je er iets van weet? Die ogen van de Heer als het ware, die doordringen tot in je ziel. Als je dat niet weet, dan kun je ook nooit voor God komen, op God gericht zijn. Want het is eerst wat God doet, wat je hart op hem richt. Het begint niet bij ons. Uit onszelf kijken we altijd bij hem weg. Maar te wonder als de Heer zo naar je kijkt, dat je wel moet terugkijken. Dat je niet meer kunt wegkijken. Dat de Heer zo je aanspreekt, dat het is alsof je voor ogen ziet. Dat de Heer zo spreekt, dat je zeker weet, hij kent mijn hart tot in het allerdiepst. En die ogen van de Heer, die dringen door. En die trekken je. En dan ga je voelen, ja, Jezus Christus, om hem is het te doen. Hij is het allerbelangrijkste. Maar als dat nu uit beeld raakt, wat wordt er dan belangrijk? De blikken van anderen. We zien dat in Lucas, in vers 56. Een zekere dienstmaagd, haar ogen op hem houdende. Zie, dat is ook nadrukkelijk kijken. Ze zit hem zomaar aan te kijken. En Petrus, die voelt zich maar ongemakkelijk. En kijkt ze nog? Ja, ze kijkt nog. Ze zit hem maar aan te kijken. Vers 58 nog een keer. Een ander hem ziende. Marcus, die gebruikt in hoofdstuk 14 precies hetzelfde woord als in onze tekst. Een dienstmaagd hem aanziende. Dus hij ziet mensen zo naar hem kijken. Hij voelt ze de ogen als het ware in zijn rug prikken. En dat is nu voor hem belangrijk. Dat is voor hem zo bepalend. Die beangstigen hem. Die maken voor hem uit wat hij nou doen moet en niet doen moet. En vanwege al die mensen laten Jezus wat hij is. Dat is erg, hè? Als mensen voor ons belangrijker zijn dan de Heer Jezus. Als wij het belangrijker vinden wat onze vrienden van ons vinden. Of onze buren. Als wij dat belangrijker vinden dan wat de Heer van ons vindt. En dat is wel hoe het van nature gaat. Dan zien we al die blikken van anderen. En we zien niet die ene blik. De blik van Jezus. En als dat nu zo is, dan kan het niet anders of je gaat vallen. Wij zijn altijd geneigd om bij God vandaan te gaan. Tenzij God ons vasthoudt of God ons trekt. Als wij niet zien op Jezus. En als wij niet zien het zien van Jezus. En als we niet beseffen dat Hij naar ons omziet. Dat Hij ons hart kent. Dat wat Hij van ons vindt belangrijk is. Als je dat niet voelt, dan ga je voor de bijl, tegen de vlakte. Wat er dan ook maar is, hè, dat kan soms natuurlijk heftig zijn, dat ze heftig je tegenspreken of op je aanpraten. Maar het kan soms ook zijn, dan is er maar niks nodig. En ten liefste verloochen je de Heere. Je doet net, van binnen, van buiten, je doet net alsof je nog nooit van hem gehoord hebt. Nog nooit in de kerk geweest bent. En er kan dus zelfs een kind van God, die het werk van God echt zo mag kennen in de ziel, die kan nog doen alsof hij nog nooit iets van hem geleerd heeft. Omdat je niet ziet dat hij kijkt. Dat hij je aanziet. Maar dan toch, onze tweede gedachte, de blik van Jezus gezien. Want er komt er wel van. Petrus gaat weer zien dat Jezus hem ziet. Daar is wel wat voor nodig. Petrus, die heeft dan zijn meester 3 keer verloochend. En daar heeft hij eigenlijk niet bij nagedacht. Het gaat als vanzelf. En hij zal vast wel voelen dat het niet goed is. Maar het zit hem niet dwars. En je kunt dat zo vaak hebben, je weet het wel. En als iemand tegen je zegt, dan zeg je, ja nee, zo had het ook niet gemoeten. Maar het doet je eigenlijk niks. Je loopt er niet mee vast. En Petrus, je zou ook zeggen, als er niks ingegrepen was, dan was hij doorgegaan. Dan had hij nog gerust wel 3 keer of meer zijn meester verloochend. Maar de Heer die laat dat niet gebeuren. Die grijpt in en dan gebruikt hij een haan voor. En dan in de nacht, dan begint die haan te kraaien. Er staat, het terstond, als hij nog sprak, kraaide de haan. Waar je ook ziet, de Heer die heeft Peter steeds in de gaten gehouden. Al heeft Peter niet de blik van Jezus gezien. Daar in de hemel, de levende God, die heeft nog steeds Petrus in de gaten gehouden. En die heeft als het ware gewacht op die 3e keer. Toen zorgde hij dat die haan ging kraaien. Dat is niet meer toevallig. Ja, maar de vorige nacht kraaide die haan ook. Die haan doet dat elke nacht. Zo tegen de tijd dat de zon wat begint, het licht wat begint te komen aan de horizon, toch? Ja, maar God heeft het nu zo bestuurd, dat precies dan, terwijl Petrus nog aan het praten is, die haan begint te kraaien. Dan hoeft Petrus er niet aan te twijfelen of dit gaat over hem. Hoor je Petrus? En Petrus hoort het. En hij hoort het ineens zo heftig. Het komt bij hem binnen. Waar hij 3 keer van alles heeft kunnen zeggen, zonder nadenken, daar nu die ene roep van een haan, die dringt door in zijn hart. En hij begint. Hij komt tot bezinning. En waar komt dat nu van? Vanwege het woord van de Heer Jezus. De Heer Jezus had immers een paar uur geleden nog over een haan gehad. Hij had gezegd, voordat de haan zal kraaien, zult u mij 3 keer verloochenen. En nu hij die haan hoort, denkt hij terug aan dat woord. Als hij alleen maar die haan had gehoord, dan had hij het niet geweten. Maar die haan, je kunt zeggen, die brengt hem tot stilstand. En dan denkt hij aan het woord. Dat is heel leerzaam. En er zijn er ook onder ons die dat bij ervaring weten. Niemand komt door een ongeluk tot bekering. Of door een ziekte. Maar die ziekte of dat ongeluk kan God wel gebruiken. Een roepstem, zoals hier die haan letterlijk een roepstem is. God gebruikt iets in je leven, God gebruikt iets in omstandigheden, waardoor je in een keer wakker geschud wordt. En je voelt, het kan helemaal niet zo doorgaan. En misschien wel 100 preken, 1000 preken, die gingen allemaal langs je heen, het deed je niks. En ineens, in een gebeurtenis, die brak door alles heen. Maar die gebeurtenis brengt je niet tot bekering. Ik zei, niemand is tot bekering gekomen door een ongeluk. Waarom niet? Omdat de mens alleen tot bekering komt door het woord van God. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor is uit het woord van God. Maar de Heer gebruikt wel zo'n roepstem om je bij dat woord te brengen. Zodat je echt gaat opletten. Petrus had het woord van de Heer wel gehoord. Maar had allemaal naast zich neergelegd. Onzin had hij gedacht. Ik ga u nooit verloochenen. Zal niet gebeuren. En toen had hij dat woord alweer opgeruimd. Had hij niet meer aan gedacht. Terwijl er gebeurde wat Jezus gezegd had. Hij ging Jezus verloochenen. Maar terwijl het nu was, dacht hij nergens over na. Dus je kunt precies leven zoals het in de Bijbel voorspeld wordt. Misschien wel wat vorige week gepreekt is. Zo heb je, dat heb je gedaan, aan zonden gedaan. En je hebt er niet over nagedacht. Totdat God je met de neus op de feiten drukte. En zegt door omstandigheden. Joh, word wakker, let eens op. Zie eens wat ik gezegd heb. En je realiseert je ineens, ja, het is waar ook. God heeft al lang gesproken. En ik heb me net geleefd alsof God nog nooit wat gezegd had. Ik heb me net geleefd alsof het maar de vraag is of het wel waar is. Ik heb dat woord van God altijd in de kast gestopt. Maar nu moet het eruit. Dus je gaat aan het woord denken. Je gaat aan God denken. Maar dat gebeurt ook bij Petrus. Met dat hij die haan hoort. En hij zich realiseert wat er gebeurt. Kijkt hij ineens naar Jezus. Want als hij staat, de Heere zich omkerende, zag Petrus aan. Dan is dat iets wat Petrus gezien heeft. Hij zag dat Jezus hem aankeek. En daarom verbrak het hem ook zo, waar we zo meteen op komen. Petrus, die lette op Jezus. Terwijl hij de hele tijd op de Heer Jezus had kunnen letten. Hij was eigenlijk best wel dichtbij. Hij had onafgebroken naar Jezus kunnen kijken. Maar dat durfde hij niet en dat wilde hij niet. Daar was hij niet op gericht. Totdat de Heer die haan gebruikte om in zijn hart te komen. En ineens werd hij ook in dat opzicht wakker. Hij dacht, oh ja, de Heer Jezus. Oh ja, zo kun je toch denken. Oh ja, God is er ook nog. Je zou zomaar God uit je leven verbannen. Zomaar leven, alsof er geen God bestond. En ineens voel je, ja maar God is er wel. En je richt je oog op Hem. Je richt je gedachten op Hem. De blik van Jezus gezien. Het is best wel beschamend, hè. Dat we er zoveel bij nodig hebben. Voordat we ons realiseren dat God ons aanziet. Het is beschamend. Tegelijk moeten we ook zeggen, het is een wonder als het gebeurt. Hier staat en al en de Heere zich omkerende, zag Petrus aan. De Heer keerde zich om. Dat betekende, eerst keek hij niet naar Petrus. En zou het niet zo geweest zijn? Dat hij met de rug naar Petrus toestond, omdat Petrus met de rug naar hem toestond. Petrus zei, ik hoor niet bij Jezus. En de Heer Jezus die zei in feite, met zijn houding, ik hoor ook niet bij Petrus. Als Petrus niks met mij te maken wil hebben, wil ik niks met Petrus te maken hebben. En als u niks met de Heere te maken wil hebben, zou hij dan met u te maken moeten willen hebben? Je hoort het soms. Ik merk zo weinig van God. Ja, maar als je bij God vandaan loopt, dan kun je hem ook niet zien. Als je bij God vandaan loopt, dan kun je het God niet verwijten dat hij bij je wegkijkt. De Heer had zich afgekeerd van Petrus. Was eerlijk. Wat was dat eigenlijk aangrijpend? Had de Heer dat ooit eerder gedaan? Ik lees dat niet. De Heer Jezus heeft Petrus steeds vastgehouden. En nu draait hij zijn rug naar Petrus om. Wat een vreselijk iets, hè. Als dat nou in je leven gebeurt, als je iets kent van het hart van God. En je komt er dan achter dat hij zijn rug naar je toegekeerd heeft. Dat hij zijn aangezicht voor je verbergt. Als je wakker geschud wordt Ik klopt op de deur van de hemel en het voelt zo donker. En dan moet je gaan zeggen, ja, maar ik heb zelf hem laten gaan. Ik heb zelf hem vertoond. Ik heb zelf een hele poos hem niet nodig gehad. Dan mag hij ook zijn aangezicht verbergen, maar ik kan het niet hebben. Hoe kun je immers leven als je iets weet van de liefde van Christus? Als je iets weet van hoe nodig we God hebben en hoe verloren je bent buiten God. Hoe kun je het dan volhouden? Maar de catechismus die zegt toch zo, dat het de verberging van het aangezicht van God bitterder is dan de dood. Als God zijn aangezicht verbergt, is bitterder dan de dood. Dan wordt het donker in je ziel. Een donkerte die je misschien eerst niet merkte. Omdat je nog allerlei dingen te doen had. Allerlei drukte. Allerlei bezigheden. Allerlei plezier. Maar toen kwam je bij je ziel. En je vroeg je af. Ken ik God? Is er opening aan God? En je voelt er is zo'n afstand. Wil nou de Heere die horen? Jesaja 59 zegt. Nee. Het is niet zo dat God niet wil horen. Maar vers 2 van Jesaja 59. Maar uw zonden maken scheiding tussen u en uw God. Dat hij niet hoort. En tegelijk. Moet u Jesaja 59 maar eens erbij lezen. Omdat God zag dat er niemand was. Dat niemand verandering kon geven. En zo is het toch. Als je merkt dat God zijn aangezicht verbergt. Als je merkt dat je zelf bij God vandaan gegaan bent. Dan voel je ook, ik krijg dat niet meer bij elkaar. Maar staat er in Jesaja 59. Toen greep God in. Toen bracht Gods arm hem heil aan. En dat wordt hier zo zichtbaar. Jezus zich omkerende. Zag Petrus aan. De Heer Jezus heeft zich wel een poosje van hem weggehouden. Maar niet met de bedoeling om Petrus weg te stoten. Maar wel met de bedoeling om te kastijden. Wel om te laten te voelen wat hij niet wou zien. Wat hij niet wou horen. Te laten voelen hoe vreselijk de zonde is. Misschien ook wel zo, Petrus. Als jij nu ziet dat ik met mijn rug naar je toe sta. Als dat zo pijn doet, voel je nu. Hoe pijn het mij doet als je met je rug naar mij toe staat. Maar hij draait zich toch om. De Heer Jezus die zegt, Petrus, ik wil het je wel laten voelen, maar ik wil je niet laten gaan. Wat een wonder is dat bij Petrus, bij David. Maar als u ervan mag weten, dan toch ook een wonder als de Heer naar je omziet. En als de Heer weer naar je omziet. Dat is louter genade. Want hij had zoveel reden om maar voor eeuwig weg te gaan en voor eeuwig weg te stoten. Maar hij doet het niet. Hij zich omkeerde. En nu zou je kunnen zeggen. Vanmorgen de preek is één grote omkering van de levende God. Dat God zegt en ik kijk je nog aan. En nog wil ik spreken tot je ziel. En als dan je hart mag opengaan. Dan mag je zeggen, ja, sta aan te danken. En daaraan alleen. Hij heeft mij aangezien en hulpen willen bieden. Hij heeft mij opgezocht. Hij is gevonden van degene die hem niet zochten. De blik van Jezus gezien. En die blik gezegend. Wat gebeurt er nou als je de blik van Jezus ziet? Kijk, als je het woord van Jezus hoort, daar kun je nog wel mee verder. Daar kun je nog langs je af laten glijden. Dat deed Petrus ook. Maar die blik van Jezus, als je die ziet. Als je die ziet tot in het diepst van je hart. Daar kun je toch niet hetzelfde bij blijven. Want wat voor blik is dat nou van Jezus? Die blik van de Heer Jezus is een blik vol liefde, hebben we gehoord. Het is een blik waarin je duidelijk krijgt, hij kent mij. Hij weet het binnenste van mijn hart. Wat ik beraad of wil betrachten, hij kent van verre mijn gedachten. Het is een blik waarvan je voelt wat hij van me vindt, dat doet ertoe. Het is een doordringende blik. Twee hoofdstukken eerder komen datzelfde woord tegen over de farizeeën en de schriftgeleerden. Maar hij zag hen aan en zeide, wat is dan dit? Hij zag hen aan, hij keek ze doordringend aan, alsof zijn blik hen niet meer los wilde laten. Het is de blik van het woord, zoals van het woord van God, wat Hebreeën 4 vers 12 zegt. Gods woord is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend scherp zwaard. Het gaat door tot de verdeling van de ziel. Dat is het. Blik van Jezus is een doordringende blik. Maar als je die blik van Jezus ziet zoals Petrus, dan zie je er ook zo de liefde in. En dan is het geen harde blik, waarvan wij zeggen, als blikken konden doden, dan was ik er niet meer geweest. Het is wel een doordringende blik, een eerlijke blik, maar geen harde blik. Het is tegelijk een blik zo vol liefde. Milde handen en vriendelijke ogen zijn bij hem van eeuwigheid. Als je zo als Peter zie je die blik ziet, dan zie je daar ook zo die liefde in. Dan moet je zeggen, hij is goed. Ik ben niet goed. Onder die blik verbreekt je hart. Als je die beide dingen ziet, die beide kanten, de scherpte en de liefde, daar verbreekt je hart. Dat kan niet missen. Een van de kenmerken van het geloof is dat je weet van een verbroken hart. In Jesaja 66 zegt de Heer het zo. Op deze zal ik zien. Op de armen en verslagenen van geest. En die voor mijn woord beeft. Op deze zal ik zien. De armen en verslagenen van geest. En die voor mijn woord beeft. Kan niet missen. Als het werk van de Heer in je ziel echt is, dan voel je zo het grote verschil tussen de Heer en jouzelf. Gods heiligheid, je eigen onheiligheid. Gods trouw en je eigen ontrouw. Het geopende hart van God en dat zo gesloten hart van jezelf. Je voelt, zo kan het niet verder. Maar dan, dat zo gesloten hart, dat breekt dan open. Zegt Heer, u hebt zoveel gelijk. U hebt alle gelijk van de hele wereld. U hebt gelijk dat als u mij veroordelen zou. Maar tegelijk, Heer, u hebt gelijk als u zegt dat ik niet zonder u kan. Want die twee dingen zegt de Heer toch allebei. Hij zegt eerlijk dat je verlorenheid verdient. Dat je het verdient om voor eeuwig weggeworpen te worden. Maar hij zegt het net zo duidelijk. Dat je hem nodig hebt. Wend u naar mij toe. Word behouden, alle gij einde der aarde. Daar heeft God toch gelijk in. Je kunt niet zonder God. En waar Gods blik je hart binnenkomt, dan ga je het zo voelen. Ik verdien het niet bij God, maar ik kan niet meer zonder God. Kijk, er zijn mensen die zeggen, je moet onder het recht van God doorgaan. Je moet Gods recht billijken en zeggen, als ik verdoemd moet worden, doe dat dan maar. Dat lees ik niet in het woord. Je leest wel in de Bijbel dat je zegt, het is eerlijk. Ik heb het verdiend. Maar tegelijk, juist dan ga je voelen, dat kan niet. Dat kan ik niet aan. Maar er blijft dan maar één ding over. Roep om genade. En dan is genade alleen. Dan is het niet meer een beetje genade en een beetje van mezelf. Daar is het genade alleen. Maar dan kun je niet meer anders dan om genade smeken. Want God wordt zo goed. Hoe zou je verder kunnen zonder God? Is Petrus al zover? Dat weten wij ook niet. Wat er nou precies in het hart van Petrus omgaat, dat zien we niet. Dat komt over 2 dagen weer naar voren. 1 ding zien we wel, hij is verbroken. Petrus naar buiten gaande weende bitterlijk. Hij is verbroken. Verbroken onder het recht van de Heer Jezus. Dat Jezus gelijk had en hij ongelijk. En hij dacht eerst dat het andersom was. Hij zei eerst, ik heb gelijk en Jezus heeft ongelijk. Maar nu wordt hij eronder verbroken. Zegt de Heer, u hebt wel gelijk en ik ben een zondaar. En is verbroken onder de liefde van Jezus. Hoe weet ik dat? Ik weet niet precies wat hij ervan gevoeld heeft. Maar ik weet 1 ding wel. Hij gaat niet de weg van Judas. Judas, die voelde dat hij gezondigd had. Die had om zo te zeggen wel het recht van God gevoeld, maar niet de liefde van Jezus geproefd. En Judas die dacht, nou is het verloren. En die ging weg. En die dacht, ik zie nog maar 1 uitweg, de dood. En dat was precies de verkeerde uitweg. Judas, dat hoefde niet. En maar Judas zag niks anders. Maar Petrus ziet wel wat anders. En daarom verdwijnt hij niet in wanhoop. Hij heeft in de blik van Jezus zijn liefde geproefd. En hij weet, deze Jezus, die kan ik niet missen. Ik heb geen hoop buiten Jezus. Maar hij zegt niet, ik heb geen hoop. Ik heb geen hoop buiten Jezus. Dat is waar de Heer ons hebben wil. En dat we zeggen, ik heb geen hoop buiten de Heer Jezus. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Maar in Jezus wel. En misschien zie je dat niet zo ten volle. Op dit moment heeft Petrus weinig vreugde gekend. Dat geloof ik in elk geval. Maar daarom hoeven we ook niet in Petrus te eindigen. Wat u er nou van ziet, dat is niet bepalend. Maar wat er in God is, dat is bepalend. En die blik van Jezus moet u goed onthouden. Die blik van Jezus kwam van een zaligmaker die zich omkeerde. Een zaligmaker die aan Petrus dacht. En zo'n zaligmaker hebben wij. Een zaligmaker die het verlorene zoekt. Die zegt, u bent ontrouw. Maar al bent u ontrouw. Ik blijf getrouw, ik kan mezelf niet verloochenen. Een zaligmaker die zegt, die genade die ik vroeger had, die ben ik nog niet kwijt. Want milde handen en vriendelijke ogen zijn bij mij van eeuwigheid. Je hebt alle reden om te twijfelen aan jezelf. De wanhoop aan jezelf. Maar niet aan Christus. Misschien moet je het wel zo zeggen. Als je nou niet verbroken bent onder het woord en de blik van Christus, dan moet je bang zijn. Als je maar gewoon door kunt gaan en je ten diepste niks van de Heer Jezus aantrekken, dan moet je bang zijn. Dat waar je nou helemaal niet aan denkt, of bijna niet aan denkt, dat dat juist gebeurt. Verloren gaan. Maar als je nou verbroken wordt onder de blik van Christus. En als je hoort dat hij gelijk heeft en dat hij genade heeft. Dan is er zoveel verwachting. Of je er nou bij kunt of niet. Maar in hem is zoveel verwachting. Want David die zingt het. En die ook zo diep gegaan is. Zo diep gevallen. Zo ver bij God vandaan. Maar die ook zo diep verbroken werd, die zegt in Psalm 51. Een verbroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Dat is niet te danken aan dat verslagen hart van ons. Maar dat is te danken aan dat genadige hart van God. Amen.